Goedemorgen, gemeente. Op deze vijfde Lijdenszondag heet ik u en in bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Eck uit Lexmond zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 284, vers 1. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En we zingen ook de versen 2 en 3. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. De preek is uit Psalm 119 en daar gaan we nu ook uit zingen. We zingen de versen 1 en 3. Psalm 119, het eerste en het derde vers. Die geboden gaan we nu lezen en we zingen daarna Psalm 46, vers 1 en 6. Het eerste en het zesde vers van Psalm 46. Wij lezen de 10 geboden uit Exodus 20 in de samenvatting die Jezus daarvan gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Maar gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Laten wij bidden, gemeente. Heere God, Vader in de hemel, hier zijn wij voor uw aangezicht. We komen overal vandaan, ieder met onze eigen gedachten. Misschien hebben we er niet zoveel bij gedacht toen we hier naartoe kwamen en toch, u brengt ons hier bij elkaar. En ten diepste komen wij ook zelf wel met het verlangen om een woord van u te horen. We beleiden dat ons leven vaak heel oppervlakkig is. Als we hier zo voor uw aangezicht bijeen zijn, dan moeten we toch zeggen, zonder uw woord kunnen wij niet leven. En dan gaat straks de Bijbel open. En dan klinken daar woorden. En door die woorden spreekt u ons aan. En dan maakt u ook nog zo dat woord uitgelegd wordt. Ook maar door een mens met al zijn beperkingen. Die praat er wat omheen om het dichterbij te brengen. En toch wilt u zo tot ons spreken. Heel menselijk. Omdat u ons, mensen, op het oog hebt. Ons zondaren zelfs. Met een woord van genade. Wat wonderlijk. Wees ook met uw Heilige Geest in ons midden. Laat die Geest de tolk zijn. Dat ene woord dat uit de Bijbel gelezen wordt, die ene preek door die ene dominee gehouden, dat toch een woord wordt voor ieder van ons. Hoe verschillend we ook zijn in leeftijd en met de dingen die ons bezighouden, zelfs in betrokkenheid, maar laat het een woord zijn voor ieder van ons. Zoals u de Israëlieten van de Sinaï ook ieder persoonlijk, jij, aansprak. Heere, geef zo dat wij uw stem horen en roep ons dichter tot u en tot uw Zoon. Wees ook met hen die meeluisteren of mee zullen luisteren. Wees met uw kerk op de hele aarde, overal waar men rondom uw woord samenkomt op deze dag. Of het er 2 of 3 zijn, of een grote menigte. En er zijn ook plaatsen waar het risico geeft om naar uw woord te gaan luisteren. Geef daarin de bijzondere kracht. Maar ook in Nederland en in het oude Europa, waar dat woord al zo lang is en waar het afstuit op verveling van, we weten het al. Hoe zouden we dat toch tegen u kunnen zeggen? Maar het is vaak wel zo, we weten het al, denken we dan. Dan moet u ook doorheen breken. Geef dat we het woord horen als nieuw. Het woord van uw genade. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, de preek is uit Psalm 119. Daar gaan we nu 2 stukken uit lezen. De eerste 8 versen en dan de versen 89 tot en met 96. Die psalm is de langste uit de hele Bijbel en telkens ingedeeld in stukjes van 8 versen. En dan ziet u daarnaast die geheimzinnige woorden Alef en dan bij vers 9 Bet en dan bij vers 17 Gimel. Dat zijn de letters van het Hebreeuwse alfabet. In de Hebreeuwse psalm beginnen alle 8 versen met die letter Alef. En de alle volgende 8 versen dan met de letter Bet, de Nederlandse B, zullen we maar zeggen. En zo wordt het hele Hebreeuwse alfabet afgewerkt. En wij lezen nu 2 letters, de letters Alef en dan straks vers 89, dat is dan de letter Lamed, de L. Psalm 119 vanaf vers 1. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik zal u loven met een oprecht hart, wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen in acht nemen. Verlaat mij niet geheel en al. Vers 89. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij zijn alle uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap was geweest, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien. Maar alleen uw gebod is onbegrensd. Uit het Nieuwe Testament lezen we twee gedeelten uit het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 1 beginnen we mee, daarvan de versen 9 tot en met 11, de doop van Jezus. Marcus 1, de versen 9 tot en met 11. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan in hetzelfde evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 14. En daarvan de versen 32 tot en met 36. Marcus 14 vanaf vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: Ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dit uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor de preek is Psalm 119, vers 89. Psalm 119, vers 89. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Voor we daar met elkaar over nadenken, gaan we ook uit Psalm 119 zingen. We zingen de versen 45, 47 en 49. 45, 47 en 49 van Psalm 119. Psalm 119, vers 89. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Het moet een heel bijzonder moment geweest zijn. Toen Jezus, nadat hij zich door Johannes had laten dopen, uit het water opklom en de hemel boven hem openging. Alsof God zelf even het licht van zijn aangezicht over de aarde liet stralen. En dat er toen een stem uit de hemel klonk. Jij bent het, de zoon van wie ik houd. In jou heb ik mijn vreugde. Een woord uit de hemel. Dat moet een bemoediging voor Jezus zijn geweest om zo meteen bij het begin van zijn optreden door zijn vader te worden toegesproken. En wat moet hem dat ook een blijvende bemoediging hebben gegeven toen steeds duidelijker werd dat de mensen voor wie hij in de wereld gekomen was helemaal niet van hem hielden. En dat zelfs de liefde van zijn leerlingen onzeker en wankel bleek. Ik denk wel eens, hoe eenzaam moet hij geweest zijn in deze liefdeloze wereld. En het moet hem goed gedaan hebben dat er in de hemel in ieder geval één was die hem lief had en die dat ook rechtstreeks aan hem uit de hemel heeft laten weten. Jij bent de zoon van wie ik hou. In jou heb ik mijn vreugde. Dat woord stond vast. Wat de mensen om hem heen ook van hem zeiden. O Heere, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. Dat zouden wij eigenlijk ook wel willen hebben. Zo'n woord uit de hemel waar we met heel ons hart op konden vertrouwen. Dat we het voor altijd zeker zouden weten. God houdt van mij. Wat er ook gebeurt. Wat mensen ook zeggen. Aan zijn liefde hoef ik niet te twijfelen. Hij heeft het zelf vanuit de hemel tegen mij gezegd, het ligt vast in de hemel. De dichter van Psalm 119 lijkt zo'n woord te hebben gehoord, een woord uit de hemel. O Heere, horen we hem zeggen, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. Heeft hij God rechtstreeks uit de hemel horen spreken, zoals Jezus toen hij gedoopt werd in de Jordaan? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij het net als wij uit de Bijbel gehoord heeft. Want daar gaat heel Psalm 119 over. Psalm 119 is één lange lofzang op de Bijbel. En dat hoor je meteen al in de eerste 8 versen die wij gelezen hebben. Dan gaat het over de wet van de Heere, over zijn getuigenissen, over zijn bevelen, zijn geboden. En dan bedoelt hij niet de 10 geboden zoals die bij ons in de kerkdienst worden gelezen. Maar dan bedoelt hij het hele woord van God zoals dat in zijn tijd voorhanden was. Te beginnen met het eerste Bijbelboek. En dan de eerste 5 Genesis tot en met Deuteronomium, die door de Joden de wet van Mozes werden genoemd. En daar kwamen dan later de woorden van de profeten bij en daarna boeken zoals het Hooglied en de Psalmen. We moeten ons de dichter eigenlijk voorstellen als iemand omringd door boekrollen. Want boeken zoals wij die hebben bestonden in die tijd nog niet. Men schreef op lange stroken papier die men oprolde op 2 stokken. En als men iets wilde lezen, dan rolde men die strook papier van de ene stok op de andere, totdat men bij het stuk kwam dat men lezen wilde. En dat las men dan hardop. Men las altijd hardop, ook als men alleen las, zodat men het woord niet alleen op het papier voor zich zag, maar dat men het ook altijd hoorde. Als de dichter zo'n Bijbelboek in handen nam en daaruit las, dan hoorde hij God als het ware spreken. En het is eigenlijk aan te raden om dat nog steeds te doen, ook nu wij de Bijbel als boek in handen hebben. Want dat hardop lezen brengt het woord van God veel dichterbij dan dat je enkel de ogen over de bladzijde laat gaan. Dan hoor je het woord als een levende stem. Ik zou er zeer voor willen pleiten, zeker in deze tijd, dat velen enkel nog vluchtige tekstjes op tablets en telefoonschermpjes lezen. En zo zien we de dichter dus voor ons omringd door boekrollen. Dan weer dit stuk lezend en dan weer dat stuk lezend, hardop lezend, zoekend naar de toon van wat hij las en naar de emotie die achter de woorden zat. En zo luisterend en lezend is hij dan in gesprek met God. Dat is niet zomaar een ideetje van mij, dat is ook Bijbels. Denk maar aan de kameling in het Nieuwe Testament die op zijn wagen in de boekrol van Jesaja zat te lezen. En toen Filippus bij de wagen kwam, hoorde hij wat de kameling las. Die kameling heeft dus in zijn eentje hardop zitten lezen. Gods stem wil klinken. En de dichter feliciteert de mens die zo met Gods woord leven mag. Welzalig noemt hij zulke mensen. Welzalig. Om het in gewone woorden te zeggen, je bent een gelukkig mens als je zo luisterend naar Gods stem en in gesprek met hem mag leven. En gelukkig ben je ook als je ernaar verlangt om naar dat woord te leven. Vertrouwend op wat God belooft. Je leven richtend naar Gods geboden en hem biddend om hulp daarbij. De dichter beleeft ook van alles bij het lezen. Als hij hoort hoe God reddend ingrijpt in de mensenwereld, het grote verhaal van het volk Israël dat gered werd uit de slavernij en hoe de Heere dat door de woestijn bracht naar het land dat hij hen beloofde. Als de dichter daar van hoorde, dan leefde hij ervan op. En dan was hij blij dat dit de God was die hij zijn God, mijn God, mocht noemen. En als hij Gods geboden hoorde, dan wenste hij wel dat hij zo leven mocht, maar dan voelde hij zich ook wel eens beschaamd dat hij dat hoge doel niet kon halen. Ook Gods oordelen nam hij serieus. Dat God de mensen de consequenties van hun daden laat trekken. De dichter huivert als hij daaraan denkt, maar hij leest er niet omheen. Er wordt namelijk uitgebreid in de Bijbel over geschreven. De dichter slaat die stukken niet over om dan maar iets lievers en zachters te lezen. Want hij weet best, als God de dingen maar op zijn beloop liet, de boel liet, dat er nooit een einde zou komen aan het kwade. Maar ten diepste wil de Heere ons heil. En dat wij gered worden van zonde en dood. En dat wij in een nieuwe, volmaakte wereld komen te leven, waarin God en zijn liefde alles in allen zullen zijn. Zoals hij ooit ook de heerlijkheid van Israël was, toen hij als een lichtende wolk in hun midden woonde. De dichter leefde er allemaal van op en hij las erover in de Bijbel. Uw belofte heeft mij levend gemaakt. Zo leefde hij ervan op. Door uw woord hebt u mij doen leven. Misschien staan we daar niet zo bij stil. Maar verbeel je dat wij van al deze dingen nooit gehoord hadden. En dat we ons werkelijk erbij neer zouden moeten leggen dat de dood het einde was en dat alles in de wereld en in ons leven voor eeuwig hetzelfde zou blijven. Zouden we er werkelijk mee kunnen leven? En zelfs mensen die zeggen dood is dood, leggen zich die daar werkelijk bij neer? Of is er zelfs bij hen ook niet een stil verlangen dat het anders mocht wezen? De dichter leeft bij Gods belofte. En hij leeft ook bij Gods gebod dat zorgt dat zijn hart op God gericht blijft. En dat hij dwars door alles heen toch steeds weer naar hem terugkeert. Want zonder God kan hij tenslotte niet leven. Als uw wet niet de bron van al mijn blijdschap was geweest, was ik vergaan in mijn ellende, zegt hij dankbaar tegen God als hij terugkijkt op zijn leven. Zonder de Bijbel en zonder het gesprek met God had hij het niet gered in de benauwenissen die hem in zijn leven waren overkomen. En welk mensenleven is zonder angst en benauwenis? Maar dan was er altijd Gods belofte. En dat gaf hem hoop. En hoop doet leven. En dan wist hij, als het moeilijk werd, dat hij toch nooit alleen was. Altijd was er weer God met wie hij over zijn beloften kon praten. Soms werd het voor de dichter zo moeilijk dat hij verlos mij riep. Als hij bedreigd werd door mensen die God en zijn geboden haten, dan was het soms moeilijk om aan Gods getuigenissen vast te houden. En dan kwam hij in de verleiding om maar met die anderen mee te gaan doen. Of als er pesters en treiteraars waren. Mensen die het leuk vinden om anderen te knechten en pijn te doen, die zijn er ook. Dan kun je ook behoorlijk bedreigd doorvoelen. Ze loeren op mij om mij om te brengen, zegt hij. En dan voelde hij zich wel heel alleen. En dan kun je eigenlijk alleen maar verlos mij roepen en hopen dat God er iets aan doet. En zo leeft de dichter zijn leven met het woord van God in al zijn hoogten en diepten, luisterend naar de stem van God en hem aansprekend over alles wat hij meemaakt. En dat wil hij ons ook leren. Daarom maakt hij daar zo'n lange psalm van. Een psalm waar het hele leven in zit. En hij blijft er maar over doorzingen. 8 versen over iedere letter van het alfabet. Totdat hij ze alle 22 gehad heeft. En dan is hij eigenlijk nog niet uitgezongen. Je kunt er het hele leven in vinden. Het leven met Gods woord. En zou ik willen zeggen, je kunt er ook niet vroeg genoeg mee beginnen, wil ik tegen de jongeren voornamelijk wel zeggen. Ik heb er zelf veel te lang mee gewacht. Maar nu zou ik me een leven zonder het woord en die woorden van God niet meer voor kunnen stellen. Je bent een gelukkig mens als je zo luisterend naar Gods stem mag leven. En dan gaan we nu naar de tekst, vers 89... In de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. Heere, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. Ja, dat was wel een troost voor de dichter, dat het woord in de hemel in ieder geval vast stond. Want op aarde is het leven warrig en onzeker. Dingen waarop je hoopte gebeuren dikwijls niet. En dan word je weer overvallen, net door de dingen die je vreesde. Ziekte en dood kunnen een geweld ontplooien als wanneer er een handgranaat ontploft. En dan kun je alleen nog maar kijken wat er over is van het huis en van de mensen die erin wonen. Neem me niet kwalijk dat ik zo fel spreek, maar ik heb een legerachtergrond. En de dood is ook dikwijls gewelddadig. Die wordt in de Bijbel niet voor niets de laatste vijand genoemd. Kun je niks moois van maken. Maar ook de zonde heeft iets gewelddadigs. Dat er plotseling haat en agressie in een mensenhart kan losbreken. En dan komen er harde woorden naar buiten. die zelfs tot geweld en oorlog kunnen leiden en onnoemelijke schade in de wereld aanrichten. Je voelt soms om je heen, juist in deze tijd, de haat toenemen tussen mensen en tussen volkeren. Doe er maar niet aan mee. De dichter is er bang voor wat hij in de wereld ziet gebeuren. En soms voelt hij zich ook persoonlijk belaagd. In het bijzonder als hij op zijn liefde voor God wordt aangevallen. En dan blijft alleen de Heere en zijn woord over waar hij zich nog aan vast kan houden. Het is lijdenstijd nu. Er zit meer lijden in deze psalm dan we misschien op het eerste gezicht dachten. Maar de dichter is ook bang voor wat hij in zijn eigen hart ziet gebeuren. Hoe makkelijk dwaal je niet weg van wat de Heere geboden heeft. En dan ineens is het je eigen hart waar die steeklampvlam vandaan komt die de schade aanricht. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, horen we hem dan belijden. Maar hij belijdt het dan wel aan God. Want tenslotte kan hij zonder God niet leven. Gelukkig blijft de aarde zelf staan. Daar is de dichter dankbaar voor, zoals we in het volgende vers, in vers 90, lezen. Maar het leven op aarde biedt nergens zekerheid. En daarom zoekt de dichter houvast in de woorden van God. Maar soms lijkt God zelf die woorden te zijn vergeten. Zo'n warboel als het is in de wereld. En in zijn eigen hart ook soms. En dan ineens, dan is het alsof de dichter boven al die aardse verwarring uitgetrokken wordt. En dan richt hij zich tot God in de hemel. Heere, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. In de hemel, daarboven, ver boven de wereld waarin wij leven. Ver ook boven en buiten het heelal wat wij met onze ogen zien, is de hemel. Daar zit God op zijn troon, onwankelbaar en trouw aan het woord dat hij eenmaal heeft gegeven. Heere, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. Maar hoe hoog de Heere ook is gezeten, de dichter heeft een vertrouwelijke band met hem. Die kunnen wij ook nog hebben, een vertrouwelijke band, zodat we hem rechtstreeks kunnen aanspreken. En dat doet de dichter ook. Heere, zegt hij, Heere, daar bij u in de hemel liggen de dingen vast. U blijft eeuwig trouw aan het woord dat u hebt gesproken, wat mij op aarde ook gebeuren mag. Er spreekt een kinderlijk vertrouwen uit dit gebed. Een vertrouwen in een hemelse vader die boven het aardse bestaan verheven is. En die ons ziet en die ons in alle nood wil helpen. Onze vader die in de hemelen zijt, leerde Jezus ons bidden. Waar heeft de dichter zijn vertrouwen vandaan? Had hij een stem uit de hemel gehoord, net als Jezus toen hij gedoopt werd? Ik denk het niet. De dichter is een Israëliet. En God heeft eigenlijk maar één keer rechtstreeks tegen Israël gesproken. En dat was op de wetgeving vanaf de berg Sinaï. Toen hij de 10 geboden, de 10 woorden heeft uitgesproken. Het kost je moeite om je een voorstelling ervan te maken hoe dat geklonken heeft. Het enige wat we ervan weten is dat het volk zo schrok dat ze dachten te zullen sterven. En ze vroegen aan Mozes of hij voortaan de woorden van God maar door wilde geven. En dat is sindsdien ook zo gegaan. Na die ene keer op de Sinaï heeft God zijn woorden via mensen doorgegeven. Omdat ze rechtstreeks spreken van de Heere niet verdragen konden. En ik denk dat dat voor ons precies hetzelfde zou zijn. Wij verlangen wel eens een keer naar een woord rechtstreeks uit de hemel. Maar zouden we het kunnen verdragen en zou het ook zelfs werkelijk helpen? Of zouden we ons meteen daarna afvragen of het eigenlijk wel Gods stem was die we hadden gehoord? Voor Israël is het bij die ene keer gebleven. En daarna hebben ze altijd Gods woorden via mensen gehoord. Mensen die die woorden uitspraken door Gods geest gedreven. En daarna zijn die woorden op schrift gesteld en zo hebben wij ze nu gekregen. Maar zo was het ook voor de dichter van de psalm al. Als hij het woord van God wilde horen, opende hij een boekrol en begon te lezen. En zo hoorde hij dan toch de stem van God en kon hij in gesprek met hem treden. En toch zegt hij: uw woord staat voor eeuwig vast in de hemel. Want hij wist dat de Heere vanuit de hemel rechtstreeks tot Israël gesproken had. Daar kon hij in de boeken van Mozes over lezen. En als hij dan die woorden van de Heere las, dan was het toch weer alsof hij de Heere zelf hoorde spreken. Ik ben de Heere, uw God, had de Heere gezegd. Zo was het begonnen. Ik ben de Heere, uw God. Uw God, dat betekent niet jullie God, maar jouw God. Hij had tot iedere Israëliet persoonlijk gesproken. Ik ben jouw God. Dan horen we dat iedere zondag lezen, dan hoor je het niet meer. Maar denk er nog maar eens over na. Ik ben jouw God. Als iemand zegt, ik ben van jou, dat is de taal van de liefde. Ik ben van jou. Dat zeg je alleen maar tegen iemand van wie je zielsveel houdt. Dat is niet minder dan een liefdesverklaring. Als de Heere, ik ben jouw God, tegen Israël zegt, verklaart hij hen daarmee zijn liefde. En die liefde voor dat volk is gebleven tot op deze dag. En als wij hier in de gemeente van Christus diezelfde woorden horen, betekent dat dat wij met Israël in zijn liefde mogen delen. En wat dat volk Israël verder ook overkwam, en hoe ver ze ook afdwaalden, die liefde bleef staan. Uw woord, Heere, staat voor eeuwig vast in de hemel. En ook voor de dichter stond dat vast. We weten niet in welke tijd hij geleefd heeft en hoeveel dingen hij met Israël heeft meegemaakt. Vast wel oorlogen, misschien zelfs de ballingschap. We weten het niet. Maar één ding stond voor de dichter vast. Gods woord staat vast in de hemel en dat woord is een liefdesverklaring. Die liefdesverklaring, daar wordt niet aan getornd, die ligt in de hemel vast. En daar spreekt hij de Heere nu persoonlijk op aan. Heere, wat mij kan overkomen, hoe ver ik ook zelfs misschien ben afgedwaald, toch roep ik u aan, want bij u in de hemel ligt het vast. Het woord van uw liefde. En niets, dood nog leven, zelfs de zonde niet, zal mij ooit van uw liefde kunnen scheiden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, leerde Jezus ons bidden. Simpele woorden, maar heb je er wel eens over nagedacht hoe machtig dat is? Dat wij aardse mensen die voor alles bang kunnen zijn, voor alles wat ons op aarde overkomen kan, voor alles wat er in onszelf kan zitten en wat zomaar naar buiten kan komen, dat wij, mensen van deze aarde, zondaren, een Vader in de hemel hebben die trouw blijft aan zijn liefde, het woord van zijn liefde. En dat wij hem op die liefde ook mogen aanspreken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hoe ingewikkeld het leven op aarde ook kan zijn, het geloof is kinderlijk eenvoudig. Iemand die ik ontmoette en die zo ziek was dat hij niet meer kon praten, wees een keer gewoon omhoog om nog mij duidelijk te maken hoe het met hem ging. Daar zit hij. En ik vertrouw hem, wilde hij zeggen. Zo eenvoudig kan het zijn. Met een enkel gebaar kun je het zeggen. Heere, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. We begonnen de preek met Jezus. Hoe hij, toen hij gedoopt werd, het van zijn vader had gehoord. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou heb ik mijn vreugde. En hoe dat woord met hem is meegegaan. Ook toen het killer werd om hem heen. En de mensen hem begonnen te haten. Ook toen men hem tenslotte naar het leven stond. Maar hij wist dat hij juist voor die mensen die hem haten, naar de wereld was gekomen. Daarom geeft hij ook, als alles te vergeefs lijkt, het niet op. En dan ziet hij aan het eind de beker van Gods toorn voor zich. De beker van de toorn van God die geen onrecht kan verdragen. Moet hij die nu ook nog leeg drinken tot de bodem toe om de wereld voor God te behouden? En dan lijkt Gods liefde wel heel ver weg. En die stem die ooit had geklonken, jij bent mijn geliefde zoon. En toch keert Jezus zich ook nu naar zijn vader. Hoe donker het op aarde dan ook voor hem is, het woord van Gods liefde in de hemel staat vast. Jezus blijft ook nu de geliefde zoon. Abba, Vader, horen we hem bidden. Alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Het diepste lijden moet dan nog komen. Jezus zal de beker tot het einde leeg moeten drinken, tot aan de dood. Maar God in de hemel blijft trouw aan zijn woord. Door alles heen is Jezus de geliefde zoon gebleven, zelfs toen hij de beker van Gods toorn leeg dronk. De beker van Gods toorn over onze zonde. En op de derde dag zien we hem dan weer levend voor ons staan. Opgestaan uit de dood. Opgewekt door de Vader die trouw bleef aan zijn woord. En dan zien we hem een nieuw en eeuwig leven leven. En zo, vanuit dat nieuwe eeuwige leven is hij ons nu nabij. En als wij hem in de Bijbel horen spreken, horen we de stem van een levende. En zo wordt de Bijbel steeds rijker. Ja, een woord uit de hemel zullen wij wel niet krijgen. We zullen het met de Bijbel doen. Moeten doen, zoals de dichter van Psalm 119. Maar we kunnen het er ook mee doen. Van iedere bladzijde klinkt de levende stem van God op het moment dat we de Bijbel open doen. Wat kunnen we meer willen? En er zijn gedeelten in de Bijbel die heel toegankelijk zijn. De psalmen, de woorden van Jezus in het evangelie, die zijn voor iedereen te begrijpen. Er zijn ook moeilijker gedeelten waar je een heel leven over kan doen. Soms kunnen stukken die eerst heel moeilijk leken zomaar onverwachts tot je gaan spreken. De Bijbel is nu eenmaal het levende woord van God. En dat blijft het ook. En gelukkig ben je als mens als je met dat woord mag leven. Een woord uit de hemel, ja toch. De Bijbel mag eruit zien als een menselijk boek met bladzijden en letters en woorden in onze taal. Maar het is wel God die ons vanaf die bladzijde toespreekt. Niet minder persoonlijk dan dat hij tot Israël van de Sinaï sprak. Ik ben de Heere, jouw God. En als we hem Jezus vanuit de hemel zijn lieve kind horen noemen, geldt dat ook voor ons als aangenomen kinderen. Maar dat geldt ook voor al die andere woorden uit de Bijbel die door mensen zijn doorgegeven. En hoe meer ervaring we daarmee opdoen, met de manier waarop ze ons aan kunnen spreken, tot de orde roepen of troosten, soms zo dat ons hele leven erdoor veranderd wordt. Hoe meer we ervaring met die woorden van de Bijbel opdoen, des te meer worden we er ook van overtuigd. Dit had toch geen mens kunnen bedenken. Deze woorden komen van de hemel van God. En dan krijgt het Bijbelwoord een wonderlijke glans. Dan krijgt het ook iets van de glans van de hemel. En als dan alles in ons leven soms overhoop lijkt te gaan, of in ons leven, of in ons donkere hart, of ook wel in de wereld, als we ons afvragen wat er dan van Gods woorden nog terecht zal komen, dan trekt dat woord ons hart omhoog en bidden we tot onze Vader in de hemel, niet anders dan Jezus deed in zijn nood, wetend dat God trouw is aan zijn woord en dat van hem onze hulp moet komen. Want uw woord, Heere, staat voor eeuwig vast in de hemel. Wat er ook omver gaat in ons leven, het woord van God zal nooit omver gaan. En dan zoeken we het op in de Bijbel. En we lezen ze, die eenvoudige woorden. Ik ben de Heere uw God, ik ben de jouwe. En jij bent samen met Jezus mijn geliefde kind. En dan weet je dat niets, maar dan ook niets, ons van die liefde kan scheiden. Is dat geen woord uit de hemel? Amen. Over dat woord zingen we nu lied 437, alle drie, de verzen. Wij willen voorbeden doen en dank zeggen. Laten wij bidden. Er kunnen stormen, Heren, door de wereld gaan waarin alles verwaait als weidebloemen. Er kunnen stormen door ons leven en door ons hart gaan. Maar uw woord bestaat in eeuwigheid. Wat een troost dat we dit van de dichter mochten horen. En dat we het uit de Bijbel en ook uit het evangelie, het leven van uw zoon mochten zien. En dat we ervan mochten zingen. En dat de kinderen het ook mochten horen. Net hebben we daar even niet aan gedacht, maar u hebt wel aan hen gedacht. En zo mag het leven van jongs af aan in gesprek zijn met u. Wat groot is dat. En geef dat de dichter van Psalm 119 toch over de eeuwen heen dit weer met ons bereikt heeft. Dat u dat met ons bereikt. Dat wij weer opnieuw in gesprek met u treden. En telkens opnieuw dat weer doen. Wees met de predikant die hier het woord mag vertolken. Wees met alle anderen die dat voor ouderen en jongeren doen. Wees met al degenen die hier een ambt of functie hebben, of zorgen voor de muziek of voor het gebouw, al die dingen. Ze houden een plek voor uw woord vrij. Hier in de kerken, in de harten. En zegen al dat werk en geef dat dat met vreugde mag geschieden. En spreek zelf door dit alles heen tot ons en met ons. Maak zelf dat dat woord bij ons weerklank vindt. Wij bidden u voor uw volk Israël, nog steeds uw geliefde volk. Wij bidden u voor de wereld, waarin het nog steeds hard toegaat. Wij bidden u voor de samenleving, die op een of andere manier steeds zuurder gaat worden, chagrijniger, hatelijker. Elkaar controleren en niet de waarheid spreken, maar alleen maar kijken wat je met je woord bereikt. Al die dingen vergiftigen tenslotte ook ons hart, als u ons daar niet waakzaam tegen maakt. Daarom is het toch goed dat er waarheid is en dat uw woord vaststaat in de hemel. Houd ons daarbij. Wij bidden u voor alle persoonlijke noden, ziekte, eenzaamheid, rouw, angst dat we ons alleen en bedreigd voelen te midden van onze medemensen. Dat kan op school al zijn, als jongeren. Geef dat we elkaar ook te hulp schieten, dat we daar niet te angstig voor zijn. Het kan ook op het werk gebeuren. Er zijn zorgen voor het dagelijks brood. Die zijn niet tweede rang zorgen. U hebt ze in het gebed van uw zoon zelfs vooraan gezet. Want ze kunnen ons leven zeer bepalen. En zo mogen we alle dingen bij u aanbevelen. De Vader in de hemel. Hoor ook, Heren, de gedachten en gebeden die er leven in de stilte van ons hart. En neem onze gebeden aan in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus, die aan uw rechterhand als levende voor ons bidt en die ons op aarde, voor onze weg op aarde, dit gebed meegaf. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen aan het slot toch van die wereld waarin dat heil vervuld is. Daar gaat toch Psalm 150 wel over. Dat is een soort vooruitgrijpen op de nieuwe wereld. Daaraan voorafgaande krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde doeleinden. En dan zingen wij daarna Psalm 150 vers 1 en 3. Na de zegen wordt u verzocht weer even te gaan zitten. Er zijn twee mensen uit de gemeente die iets gaan doen voor de vluchtelingen die op het eiland Lesbos zitten en daarover gaan vertellen wat. En het is een bijdrage, een kleine leniging aan een grote nood in deze wereld. Draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.